Vorige keer hebben wij gezien hoe die gemeente een eenheid was. Handeling hoofdstuk 4 hebben we gezien op het laatste dat zij één van hart en van ziel waren. En goed, denk aan de woorden die ik juist heb gesproken. Laat dat ook ons streven zijn, dat we dat mogen bewerken. En daar ging kracht van die gemeente uit. Maar dan hadden we ook gezien dat daar die Ananias van hoofdstuk 5 het nodig vond om zijn hart te vullen, om zich laten te misleiden door de leugens van Satan, door de afgunst van Satan, door de geldzucht die Satan bewerkte in zijn leven. Hij liet dat toe. Hij wilde graag een aanzien hebben bij de christenen dat hij eigenlijk een akker had verkocht voor zoveel geld en dat de mensen zouden zeggen van kijk eens. God, die heeft zijn bezit verkocht voor zoveel geld en die heeft al het geld aan de gemeente. Dus daar was hij op uit, op die eer van mensen. En om die eer van mensen te bekomen, was hij niet vies van een leugentje om te zeggen, van kijk, een deel van het geld dat we met zijn vrouw afgesproken, houden we voor onszelf en we doen alsof het alles is wat we geven. Maar God hoorde het, God zag het, God greep in. En hij stierf, en ook zijn vrouw, die stierf niet veel later. Dan gaat die gemeente verder, we hebben dat gezien in hoofdstuk 5 vers 12, dat die apostelen, die deden vele tekenen en wonderen, en ze waren allemaal eendrachtig, ze waren één. Kwamen ze samen, in die zuilengang van Salomo, heel veel mensen werden genezen, niet zomaar in een vage sfeer van is die persoon wel genezen, van ja, of dat is geleidelijk. Die mensen die tot de apostel werden gebracht, die werden alle genezen. Misschien heb ik vorige keer niet echt op ingegaan, maar als je vandaag de dag die gebedsgenezers bezig ziet, dan worden niet alle genezen. Ze worden niet alle ogenblikkelijk genezen, maar de apostelen die van God kracht hadden gekregen, die genazen alle, en die genazen alle ogenblikkelijk. Zoals we ook lazen in vers 16 op het laatste, en ze werden alle genezen. Dus je kunt je inbeelden wat daar gebeurde in Jeruzalem. In die eerste tijd dat de gemeente daar was gekomen, op de Pinksterdag en de dagen daarna, de weken daarna, wat voor een kracht daar uitging van die groep van gelovigen. En vandaag gaan we dan zien dat daar opnieuw een tegenstand gaat komen van die Joodse leiders. We hebben dat eerder al gezien in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 3 was er die lamme die werd genezen. Hoofdstuk 4, de Joden waren daar absoluut niet blij mee. Wisten niet goed wat ze daarmee moesten doen. En herinner u hoe we in hoofdstuk 4 vers 17 en 18 hadden gelezen dat ze een bevel hadden gegeven. Jullie mogen niet meer spreken in de naam van Jezus. Jullie mogen niet meer leren over deze Jezus. Je moet je mond houden. Maar Petrus had toen gezegd, ja kijk, oordeel zelf wie je meer moet gehoorzamen. Moeten we u gehoorzamen of God? En het oordeel is, je moet God meer gehoorzamen dan mensen. En dus, de apostelen waren gewoon bezig met de dingen waar de overheid, waar de rechtbank bij manier van spreken, hen gezegd had, stop daarmee, jij mocht dat nimmer doen. En zij gingen verder met datgene te doen wat God van hen vroeg. Nou, wat gebeurt er in vers 17? Maar de hoge priester stond op en alle die met hem waren, de zogenaamde partij van de Sadduceeën. En zij werden vervuld met naijver. Dus alle werden genezen, lazen we in vers 16. Een grote kracht ging eruit van die apostelen. Mensen kwamen van heinde en ver naar de apostelen om genezing te ontvangen. En ze werden alle genezen. En daar aan de zijkant, wie staat daar? De hoge priester. En hier in dit geval de Sadduceeën, dat waren zij, handelingen 23, die niet in de engelen geloofden, ook niet in de opstanding geloofden. En we zullen zelfs zien dat God weer niet vies is van ironie. We hebben dat rechter ook gezien, hè, zoon van de rechterhand, die gehandicapt was aan de rechterhand, die verloste Israël. Hier gaan we zien dat zij, die niet geloven in de engelen, ja, en daardoor de apostelen gevangen zetten, dat God een engel gaat gebruiken om hen te bevrijden. Maar goed, zij werden vervuld met naijver. En naijver, dat is een woord dat zegt, in het Grieks, even kijken, gloeien van haat, gloeien van neid, gloeien van boosheid. Zij kregen niet meer de eer die ze kregen van het volk voordat die apostelen daar waren gekomen met die leer van die Jezus. De mensen keken op naar de apostelen, wilden eigenlijk zich aansluiten en er waren er velen die zich aansloten bij de christenen en dus zich afkerig werden van het jodendom. Zij raakten hun invloed kwijt en hun hart werd dus gevuld met naijver. Handelingen 7 zullen we zien dat Stefanus, als hij gaat vertellen over het Jozef, en als Jozef verkocht wordt door zijn broers, we weten dat zijn broers ook niet blij waren, dat Jozef alle eer kreeg van zijn vader, en naijver is het woord dat Stefanus daar gebruikt om te beschrijven waarom zijn broers hem hebben uitgeleverd. Naijver. Kijk eens in Jacobus hoofdstuk 3 even, waar hij gaat beschrijven in wat voor een hartgesteldheid deze mensen zich bevonden. Als we lezen dat hun hart gevuld was, gloeide van naijver. Kijk eens in Jacobus hoofdstuk 3, vers 14. Wat daar staat. Indien je echter bittere naijver en zelfzucht in je hart hebt. Bittere naijver. Dus daar is niks liefdevols aan, daar is niks eervols aan, het is bitter. Je kunt het niet verdragen dat iemand anders eer krijgt en je wilt de eer aan jezelf, je wilt zelf in die positie staan. En omdat jij dat niet kunt verdragen, laat jij het toe dat Satan je hart vult met bitterheid, met die naijver. Dus je gaat gloeien van boosheid, je gaat zo kwaad worden, zelfzucht, het moet om u gaan en het gaat niet om u. Wat zegt hij? Beroemt u dan niet? Dus blaas u dan niet op? Verheft u dan niet als gij die gevoelens tegenkomt? En lieg niet tegen de waarheid. Want iemand die zich zo gedraagt en iemand die zich zo voelt, die leeft niet naar de waarheid. Wat zegt hij in vers 15? Dat is niet de wijsheid die van boven komt, maar zij is aards, ongeestelijk, duivels. Want waar naijver en zelfzucht heerst, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. Probeer je nu in te beelden. Hier heb je die hoge priester, je hebt die Sadduceeën. Hun hart was gevuld met naijver. Kunt je inbeelden hoe die met elkaar gespreken waren? Hoe die met elkaar omgingen? Hoe die redeneerden? Daar was chaos, wanorde en allerlei kwade praktijk was daar. Omdat er naijver in hun hart zat. Daar tegenover staat hoe een godvruchtig iemand leeft, in vers 17. De wijsheid van boven is voor eerst rein, vervolgens vreedzaam, vriendelijk, gezeggelijk, vol van ontferming, goede vruchten, onpartijdig, ongeveinsd. Dus al die elementen, die waren niet aanwezig in de harten van de hoge priester en de Sadduceeën. Want zij waren gevuld met naijver, dus zij waren niet rein. Zij waren niet vreedzaam. Zij waren niet vriendelijk. Of dat ze zich wilden laten gezeggen. Zij waren niet vol ontferming. Zij waren niet vol goede vruchten. Onpartijdig al helemaal niet. Ongeveinsd ook niet. Dus dit is de groep van mensen. Zij waren vervuld met naijver. En waartoe leidt dat? Als jij kwaad bent op iemand die je daglicht niet gunt, dan gaat je die kwaad willen berokkenen. En wat zien we in Handeling hoofdstuk 5, vers 18? Zij sloegen de handen aan de apostelen en zetten hen in het huis van bewaring. Ze arresteren hen opnieuw. En nu niet alleen Petrus en Johannes, zoals in Handeling hoofdstuk 4, nu al de apostelen. En ze nemen hen gevangen. En wat gebeurt er in vers 19? Een engel des Heren opende des nachts de deuren van de gevangenis en leidde hen naar buiten. Gaat heen, gaat in de tempel staan en spreekt tot het volk al deze woorden des levens. Vers 21, en zij gaven daaraan gehoor en gingen tegen de ochtend de tempel binnen en leerde. Tot hier. Die engel, de engelen die komen nog tegen. Ook in Handelingen gaan we die nog tegenkomen. Als in Handelingen, ik moet opstaan, waar was het? In Handelingen hoofdstuk 12. Als Petrus ook weer in de gevangenis geworpen wordt, is er ook een engel die hem bevrijdt. We zien in Handelingen hoofdstuk 16, we kennen het verhaal van de gevangenisbewaarder, waar Paulus en Sila in de gevangenis zitten en een aardbeving komt. Daar is het ook God die hen bevrijdt. En waarom denk je dat God niet wil dat de apostelen gevangen zitten? Weet je hoe mensen tot inkeer komen? Weet je hoe mensen kunnen bereikt worden? Doordat wij onze mond open doen en hen vertellen over hun verhoudingen. Die engel die God stuurde in dit geval om de gevangenisdeuren open te doen, die predikte het evangelie niet. God gebruikt mensen om zijn woord te verkondigen. En die engelen die staan ten dienste van de mensen om het mogelijk te maken dat de mensen daar waar ze moeten zijn het evangelie kunnen verkondigen. Want die engel zegt, ga in de tempel staan, spreek tot het volk. De rechtbank had gezegd, ik verbied je om te spreken. Opnieuw gearresteerd allemaal. En wat zegt die engel? Maak dat je gaat spreken. Spreek de woorden van God, al die woorden des levens. En zij geven daaraan gehoor en ze gaan opnieuw die tempel binnen. En ze leren de mensen. Dus er is een grote nood, dat is ook wat ik daar juist zei. Wij moeten het waarderen als mensen bereid zijn zich in te spannen om het woord van God te leren. Er is een grote nood aan. De schrift zegt niet voor niks, de oogst is groot en arbeiders zijn weinig. Maar als wij niet gaan spreken, of als wij gaan verhinderen dat zij die spreken, dat we hen de kansen geven om te groeien, wat denk je dat daaronder gaat leiden? De behoudenis van zielen. En als wij dan van de mensen houden, hoe kunnen wij daar dan tegen zijn? Dat mensen gewillig zijn om het woord van God te verkondigen. Maar die apostelen die lieten zich niet afschrikken door de dreiging van die rechtbank. Die apostelen lieten zich niet afschrikken door, oei, wat gaat er mij nu kunnen gebeuren als ik toch ga spreken? Zij wilden spreken. Zij hadden gezien wat Christus gedaan had. En zij bleven trouw aan Christus. Wat er ook in hun leven gebeurde. En ja, kunt je inbeelden, op dit moment, als dit gebeurt, als die engel hen bevrijd heeft en gezegd, maak dat je gaat leren, en 's ochtends gaan ze naar de tempel en ze leren, die hoge priester, die Sadduceeën, die weten nog niet wat er gebeurd is. Dus, wat zien we? Die komen samen, verder in vers 21, toen nu de hoge priester was aangekomen, en die met hem waren, riepen zij de raad bijeen. De gehele vergadering van de oudsten van de kinderen Israëls, en zij zonden dienaars naar de kerker om hen te laten voorkomen. Ah ja, die ketters die zitten in de kerker. Nu gaan we hen voor de rechtbank brengen. Nu gaan we eens horen wat ze te zeggen hebben. Maar de dienaars, vers 22, daar aangekomen, vonden hen niet in de gevangenis. En ze keerden terug en brachten het bericht mee. Wij vonden wel de kerker zeer zorgvuldig gesloten en de wachters voor de deuren op hun post. Maar toen wij hem openden, vonden wij er niemand in. Toen nu de hoofdman van de tempel en de overpriester deze woorden hoorden, waren zij erover in verlegenheid, wat daarvan komen zou. Maar er kwam iemand tot hen met het bericht, zie de mannen die gij hebt gevangen gezet, staan in de tempel. En ze leren het volk. Weet je nog wat er gebeurde toen de troe ontsnapt was? Het land stond in rep en roer. Het was een blamage voor de politie, voor het gerecht van België, dat die crimineel ontsnapt was. Zij hadden dat toegelaten, zij hadden dat bewerkt, zij hadden niet genoeg voorzorgsmaatregelen genomen, dat de troe niet zou kunnen ontsnappen. Hoe denk je dat zij zich hier voelden? Daar zitten die oproermakers, die zitten in de kerker. Allee, kom, we gaan ze voor de rechtbank brengen. En daar komen die dienaren. Ui, ze zitten niet in de kerker. De deur was wel op slot. Die bewakers, die stonden er wel. Maar ze zijn weg. Waar zijn ze? Hoe beschamend dat voor hen moet geweest zijn dat dat gebeurd was. En dan komt er nog iemand met het bericht. die ketters die je daar van straat hebt geplukt omdat ze te veel invloed hadden, die waren zich niet gaan verstoppen. Die staan terug in de tempel en ze zijn terug bezig met datgene waar jij van gezegd hebt, je mag het niet doen. Wat zou jij doen in zo'n toestand? Als men u bedreigt, als men u verbiedt om tegen Gods wil in over zijn naam te spreken. Zou jij de moed hebben zoals de apostelen deden? Om niet te denken van oké, wat de consequenties zijn, dat zullen we dan wel zien. Maar ik ben bereid om alles te aanvaarden wat God op mijn weg brengt. Maar ik zal wel spreken over het woord van God. Of laten we ons intimideren. Laten wij ons beangstigen door wat mensen ons kunnen aandoen. Kijk eens in vers 26. Toen ging de hoofdman met zijn dienaren erheen en nam hen mede. Maar niet met geweld, want ze waren bevreesd dat het volk hen stenigen zou. Zo groot was de invloed van de apostelen. Ze waren bang. Ze waren bang dat de massa zich tegen hen zou keren. En wat was juist hun doel? Zij wilden juist dat de mensen hen graag hadden en dat hun invloed terug groter werd. Dus zij moesten wel rekening houden, wat gaan de mensen hiervan zeggen, als wij nu die apostelen, die zo goede dingen aan het doen zijn, allee, voor hun dan niet, maar in de ogen van de mensen, ze waren bang dat de mensen hen zouden stenigen, als ze de apostelen zouden arresteren. Dus, ik probeer me dat voor te stellen, ze zitten vol naijver in hun hart. Ze kunnen die apostelen absoluut niet luchten. Ze hebben die gevangen gezet. Ze weten niet hoe die ontsnapt zijn. Want die deur was op slot, zorgvuldig zoals het was. Die bewakers stonden ervoor. Ze hadden gezegd, je mag niet spreken in de naam van Jezus. En wat zijn die apostelen daar aan het doen? Ze spreken over Jezus. Dat heeft hun naijver nog groter gemaakt. En ze komen daar bij de apostelen en ze durven die niet met geweld mee te nemen. Ik wil eigenlijk proberen me voor te stellen, wat hebben ze dan gedaan? Kunt je eens even meekomen? Of hoe hebben ze dat gedaan? Alleszins, de apostelen zijn meegegaan met hun. Ze hebben die niet met geweld meegenomen, want daar waren ze te bang voor. Te bang voor om, als de mensen het zagen, ze zullen zelfs zien dat ze niet bang zijn om geweld te gaan gebruiken. Maar als de mensen het zagen, waren ze wel bang voor geweld te gebruiken. En wat zien we vers 27? En toen ze hen gebracht hadden, leidden ze hen voor de raad. En de hoge priester ondervroeg hen, zeggende, wat zou uw eerste vraag zijn als jij de hoge priester was? Ik zou willen weten, hoe ben je uit die kerker gekomen? Hoe ben jij ontsnapt? Wat is het eerste wat die hoge priester vraagt? Vers 28. We hebben u nadrukkelijk verboden in deze naam te leren. En zie, gij hebt Jeruzalem vervuld met uw leer. En gij wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen. Wat een compliment voor de apostelen. Kan men van ons zeggen dat wij Genk hebben vervuld? Of Houthalen hebben vervuld met de leer van Christus? Kan men dat zeggen van ons? Want apostelen konden ongelovige mensen niet anders dan erkennen. Ze moesten het toegeven. Jij bent zo slecht dat jij Jeruzalem hebt vervuld met die leer van Christus. En niet alleen dat. Wat is het andere verwijt dat ze hen geven? Zij wilt het bloed van deze mens op ons doen neerkomen. We zeggen, die Jezus, je gaat nog zeggen dat wij schuld hebben aan wat hem overkomen is. Waren zij misschien vergeten? Kijk eens Matthäus hoofdstuk 27. Matthäus op 27, vers 24. Waren zij misschien vergeten wat er niet zo lang daarvoor was gebeurd, toen Pilatus zag, vers 24, dat niets baatte, maar dat er veel meer oproer ontstond, nam hij water, en stel u de vraag, hoe kwam die oproer daar? Hoe kwam die chaos daar? Was het misschien omdat er mensen waren die hun hart vulden met chaos? Er veel eer oproer ontstond, nam hij het water, wie zich de handen ten aanschouwen van de scharen en zeide, ik ben onschuldig aan zijn bloed, jij moet zelf maar zien wat er van komt. En wat antwoordde het volk met de hoge priester en met al de fariseeën en sadduceeën op kop, wat antwoordde zij? En al het volk antwoordde en zeiden, zijn bloed komen over ons, niet alleen over ons, en over onze kinderen. Wel, ze nog niet zo lang ervoor gezegd. En nu de leer van Christus, Jeruzalem vervult. En ze zien wat een uitwerking dit heeft en welke consequenties die leer heeft. Maar wat het betekent dat zij mede verantwoordelijk zijn voor de dood van Christus. Want wat had Petrus in Handelingen 2 gezegd? De Jezus die jij gekruisigd hebt in vers 36. Die heeft God en tot Here en tot Christus gemaakt. Petrus leerde het volk, jullie hebben Jezus gekruisigd. En God heeft hem opgewekt. En zij hoorden dat en begrepen dat. En dan in een keer gaan ze zeggen, ja maar hou, jij wilt precies het bloed van deze mensen op ons doen komen. Dus ze erkenden hun eigen schuld nog niet eens. Ze wilden hun eigen schuld nog niet eens erkennen. En wat antwoordt Petrus, vers 29, van Handelingen hoofdstuk 5. Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden, men moet Goden meer gehoorzamen dan de mensen. De God onze Vader heeft Jezus opgewekt. Die hebt gij gehangen aan een hout en omgebracht. Hem heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een leidsman en heiland om Israël bekering en vergeving van zonden te schenken. En wij zijn getuigen van deze dingen. En ook de Heilige Geest die God hun gegeven heeft, die hem gehoorzaam zijn. Opnieuw de vraag. Wat zou gij doen in deze situatie? Men verbiedt u om in Jezus naam te spreken. Zou jij tegen die persoon durven zeggen, die u verbiedt om in Jezus naam te spreken, dat kan wel zijn, beste vriend, maar God heeft Jezus opgewekt. Jij hebt daarmee schuld aan en je moet u bekeren. Jezus is de leidsman ten leven en er is geen andere weg. Hij is degene die God heeft uitgekozen om vergeving van zonde te bewerken. Petrus getuigt samen met de apostelen. Wij hebben gezien wat er is gebeurd. En hij zegt, de Heilige Geest, die getuigt ook met ons. Door de wonderen en tekenen die de Geest bewerkte. En wat doen zij? Vers 33. Hoe reageren zij daarop? Toen zij dit hoorden, ontstaken zij in woede. En wilden hen ter dood laten brengen. En dat gevoel om hen te doden niet zomaar een bevlieging was, zal duidelijk blijken als we in hoofdstuk 7 komen, als Stefanus ook effectief dood was. Maar wat hen nu nog tegenhoudt, is vooral de invloed van het volk en wat het volk dan zou zeggen. Maar ze waren zo vol woede dat ze de apostel wilden doden. En dat is wat het evangelie doet. Het evangelie zal enerzijds mensen die diep in hun hart getroffen worden, zoals in Handelingen hoofdstuk 2 vers 38 en vers 37. Zal mensen heel nederig maken en die boodschap een plaats geven in hun hart. Maar de mensen die zich stoten aan Jezus, die gaan zich aan u als verkondiger van Jezus doodergeren. Omdat ze niet zullen aanvaarden wat dat evangelie van Jezus zegt. En Jezus kunnen ze niks aandoen omdat hij in de hemel zit. Maar jij staat voor hen. Jezus interesseert hen niet. Maar jij bent de dupe van hun ongeloof en hun opstandigheid tegenover God. En zo waren de apostelen de dupe van de woede en het ongeloof van de Sadduceeën. Maar ze worden nog niet gedood. Want wat is er? Krijgen ze in vers 34. Een zeker fariseer, in de raad genaamd Gamaliel, een wetgeleerde, in ere bij het gehele volk, stond op en verzocht de mensen een ogenblik buiten te doen staan. En hij zeide tot hen, mannen van Israël, overweegt wel wat gij met deze mensen zult doen. Want voor deze dagen stond Theudas op, die beweerde dat hij iets was, en een aantal van ongeveer 400 man sloot zich bij hem aan, maar hij werd gedood en zijn gehele aanhang viel uiteen en verliep. Na hem stond Judas de Galileër op, in de dagen van inschrijving, en kreeg vele afvalligen op zijn hand, maar ook deze is omgekomen en zijn gehele aanhang is uiteengeslagen. En nu zeg ik u, laat u niet in met deze mensen en laat hen geworden, Want indien dit streven of dit werk uit mensen is, zal het vernietigd worden. Maar indien het uit God is, zult gij hem niet kunnen vernietigen. Het mocht eens blijken dat gij tegen God strijdt. Tot hier. Nu die raad van Gamaliel, aan wiens voeten Paulus ook is opgegroeid. Het laatste, daar ga ik akkoord met wat hij zegt. Als hij zegt, kijk, als die mensen uit God zijn, hou op met te strijden, want je bent tegen God aan het strijden en dat is een strijd die je altijd zult verliezen. Daar had hij gelijk in. Maar ja, als je zijn redenering moet volgen, dat hij zegt van, kijk, als die mensen niet uit God zijn, dan zal het probleem zichzelf wel oplossen. Sommige problemen lossen zichzelf op, maar sommige problemen lossen zichzelf ook niet op. Ik bedoel, denk aan uw kinderen. Gaat je zeggen tegen uw kinderen, als ze verkeerd bezig zijn, waar we zullen wel zien, die problemen lossen zich wel zelf op. Nee, dus eigenlijk was die raad niet zo heel wijs, vind ik. Maar alleszins, hij haalt daar twee voorbeelden aan van mannen die ook dachten en die beweerden dat ze iets waren, die een aantal volgelingen achter zich kregen, maar die uiteindelijk ook verdwenen zijn van het speeltoneel. En hij zegt van kijk, laat die mensen maar. Want als het toch een werk uit mensen is, dan zal het wel ophouden. Het zal vernietigd worden. Ik weet niet of ik daar helemaal akkoord mee ga. Maar goed, ik ben ook benieuwd naar uw redenering daarover. Maar hij heeft wel zo'n invloed in die raad, dat we ook zien op het einde van vers 39. En zij lieten zich door hen gezeggen. Dus zij luisterden naar de raad van Gamaliel. En na de apostelen voorgeroepen te hebben, lieten zij hem wat? Geestelen. En verboden hun te spreken in de naam van Jezus en gaven hen de vrijheid. Probeer je in de plaats van de apostelen te stellen. Jij houdt van Jezus. En jij beseft dat Jezus de enige manier is voor elke levende ziel om de eeuwigheid te kunnen beërven. Je hebt het beste voor met alle mensen. Uw doel is om mensen iets goeds te geven. En je wordt keer op keer op keer vernederd, bedreigd, verboden om daarover te spreken, en nu ook nog eens gegeeseld daarvoor. Je krijgt er slaag voor. Je wordt pijn gedaan lichamelijk, omdat je in Jezus gelooft. Wat gaat jij dan doen? Welke impact gaat zoiets hebben op je leven? Want kijk welke impact dat heeft in het leven van de apostelen. Vers 41. Zij dan gingen uit de raad weg. Verblijd. Ze hebben juist slaag gekregen. Ze hebben pijn. Het is niet dat die littekens in één keer weg waren van het geestelen. Ze hebben pijn en ze zijn blij. Weet je waarom ze blij waren? Dat zij verwaardigd waren ter wille van de naam smadelijk behandeld te zijn. Het was voor hun een eer. Dat betekent verwaardigd zijn. Dat je het waard zijt gevonden door God om te lijden voor zijn naam. Wij waren blij daarvoor. Hoe reageren wij soms? Als wij nog, ik denk niet dat er al veel van ons slaag hebben gekregen omdat we in Jezus geloven. Emotioneel vernederd, met woorden vernederd, denk ik wel. En wat doen wij? Zijn we dan blij? Of gaan we dan in elkaar duiken? Zij waren blij dat zij mochten lijden ter wille van Jezus' naam. Zij waren blij dat mensen hun, dat ze zo kwaad waren dat ze hen smadelijk ging behandelen. Weet je waarom? Dat was voor hen een bewijs dat ze goed bezig waren. En begrijp me niet verkeerd, we kunnen soms ook smadelijk behandeld worden, omdat we slecht bezig zijn. En omdat we het uitlokken, omdat we provoceren. Dat was absoluut niet het geval hier bij de apostel. Vers 42, zonder ophouden. Iedere dag leerden zij in de tempel en aan huis en verkondigden het evangelie dat de Christus Jezus is. Wat een mooi, wat een krachtig getuigenis geven deze mensen. Weet je wat smadelijk behandeld worden, wat dat betekent in het Grieks? Dat je onteerd wordt. Je wordt gekrenkt in je eer. Dat je beledigd wordt. Dat je met minachting wordt behandeld. Als u dat overkomt, ter wille van de evangelie, verblijdt u dan. Je kunt niet blij zijn met pijn en dat mensen u pijn willen doen, maar je kunt wel blij zijn dat de reden dat mensen u pijn doen, het evangelie van Jezus is. Daar mogen u om verheugen, want dan mogen ook weten, zoals Jezus zegt in Matthäus 5, dat uw loon groot zal zijn in de hemel. Dat woord, dat wou ik nog even zeggen, verwaardigd waren. Dat betekent dat uw karakter beproefd gaat worden. Door tegenspoed, door rampen gaat uw karakter op de proef gesteld worden. Letterlijk betekent het iets wat door vuur wordt gesmolten. Nu is mijn vraag aan u, hoe gaan wij om met lijden en hoe gaan wij om met mensen die ons het leven moeilijk maken, die ons beledigen, die ons beschuldigen van alles. Gaat dat blijdschap en dankbaarheid bewerken? Of gaan we ons daar zo laten door intimideren dat we hen terug kwaad gaan doen en dat we onze mond gaan toesluiten? Een slottekst in 1 Petrus, hoofdstuk 4. Want er zijn veel mensen die daar, en mensen dan bedoel ik christenen, die daar echt problemen mee hebben met het feit dat christenen wel eens kunnen lijden en dat het ook nog Gods wil is. Dat wij ons in een positie plaatsen dat we lijden. En Petrus, we hebben het juist gezien, samen met de apostelen, zij lieten zich geestelen. Ze hadden zich ook kunnen verzetten, ze hadden ook het kwaad met kwaad kunnen vergelden, maar zij aanvaarden dat en ze gingen verder met hun werk. En als er iemand is die weet waar hij over spreekt als het gaat over lijden, dan is het Petrus en de andere apostelen. En kijk eens wat Petrus zegt over het lijden van een christen. In hoofdstuk 4 vers 12 van 1 Petrus. En ik was net juist toen ik zei dat dat woord verwaardigd dat betekende, want ik zie nu dat het woord vuurgloed wat we hier gaan lezen. Maar goed, lees maar vers 12, geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwam. Dus dat is dat woord wat ik juist zei, als uw karakter door tegenspoed wordt beproefd. Christenen moeten niet bevreemd zijn, moeten niet verbaasd zijn, als zij zo op de proef worden gesteld, als zij zo'n tegenstand kennen, omdat zij staan voor de zaak van Christus. Soms gaan we nog wel eens klagen en zeggen, ja maar, allee, dat is toch niet juist wat hier gebeurt, waarom moet mij dat overkomen? En kijk wat mensen over mij zeggen, of over ons als christenen zeggen, kijk welke namen zij ons noemen, kijk wat ze ons durven aandoen. Geliefde, laat de vuurgloed die tot beproeving dient u niet bevreemden. Ga zo niet spreken. Alsof er iets vreemds overkomt. Integendeel, vers 13. Verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring zijner heerlijkheid. Indien gij door de naam van Christus smaad lijdt, zijt gij zalig. Hoe kunt je daar dan niet blij mee zijn, als je zalig zijt als men u smaadt? Daar de geest van de heerlijkheid en de geest van God op u rust. Laat dus niemand u moeten lijden als een moordenaar, of een dief, of een boosdoener, of als een bemoeial. Indien hij echter als een christen lijdt, dan schame hij zich niet, maar verheerlijke God onder die naam. Laten wij daar een belangrijke les uit leren, dat je tegenstand zult kennen, als je leeft als een christen. Als je geen tegenstand kent, stel je dan de vraag, wat is er mis met mijn geloof? Want dan is er iets mis met je geloof. En de ene zal misschien meer tegenstand kennen dan de andere, maar die vuurgloed waar Petrus over spreekt, die is niet voor één bepaalde broeder of zuster, die is voor elke broeder of zuster. Je moet niet verbaasd zijn als je dat meemaakt. Hoe gaat je daarmee om? Hoe ben je daarmee omgegaan? In het verleden. Heeft u dat bevreemd en geïntimideerd dat je bent gaan zwijgen? Of dat je dat gaan gebruiken om God te gaan verheerlijken? Om dankbaar te zijn, om blij te zijn dat die dingen over u komen? Neem dat ook mee in de dagen die volgen, dat jij leert van dit voorbeeld van de apostel. Amen.